Volgens mij zouden we eerst beginnen met inzingen. Dat hebben we nog niet gedaan, toch? Of zijn jullie al begonnen? Nee, toch? Nou, dan beginnen we met Komt allen tezamen. Kom maar even lekker bij me zitten. Dan doen we daar...
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Ali Althoff. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze feestelijke kerstviering. Dominee Hubertien Oostdijk gaat ons voor in deze dienst. Koor Steense Wald onder leiding van Dieneke de Roo verleent haar medewerking. Hierbij wens ik u allen gezegende en fijne kerstdagen toe. De organist is Gert Oldenbeuving. De lector is Ina Wijmega en de koster van morgen is Jannie Wiegers. De opname zal verzorgd worden door Peter de Bruin. U kunt uw gaven geven voor de diaconie en plaatselijk gemeentewerk. Uitgangscollecte. Deze collecte is van Kerk in Actie en is bestemd voor kinderen in de knel. Vrede op aarde. Wij vieren het elk jaar, kerst. Maar voor miljoenen kinderen lijkt dat ver weg. Ze groeien op in armoede, oorlog en geweld. Juist met kerst verdienen deze kwetsbare kinderen onze aandacht. Doe daarom meer met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. Hiervoor onze hartelijke dank. Aanstaande zondag, 28 december, is er om 10:00 weer een dienst in de Remigiuskerk, waarin dominee Jacqueline Kraaienbrink uit Vorden zal voorgaan, in plaats van dominee Egbert Fokkema uit Zwello. Ik steek nu de tafelkaarsen aan het licht van de paaskaars. Wij wensen u een goede dienst toe en willen u vragen indien mogelijk te gaan staan.
Laten we ons in een moment van stilte voorbereiden op deze viering. Juist vandaag op kerstmorgen spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Wij luisteren naar Steenderen Wals. Wij bidden ons Kyriëgebed, wat we afsluiten met het gezongen Heer, ontferm u over ons. En daarna zingen we Eer zij God in onze dagen. Goede God, wij komen tot u als verschillende mensen. U kent ons. U weet wat er leeft in onze harten. Sommigen van ons zijn blij, anderen verdrietig. Sommigen genieten van het kerstfeest, anderen hebben zoiets van laat het maar snel voorbij zijn. Sommigen gaat het voor de wind, anderen ervaren enkel storm en tegenslag. Kijk ons allemaal aan, toon ons uw warme hart en schenk ons uw genade. Barmhartige God, u laat zich kennen als een God die hart heeft voor deze wereld. U heeft oog voor wie gevangen zijn in onrecht. U heeft oor voor wie niet gehoord worden. Wij bidden u voor mensen die in nood verkeren, omdat honger en armoede hen kwellen, omdat pijn en verdriet hen bitter stemmen of maken dat ze de wanhoop nabij zijn. God, wij bidden voor uw schepping die kreunt en zucht, omdat mensen zich soms vaak als onbetrouwbare rentmeesters gedragen. Geef ons mensen wijsheid en moed om uw aarde met zorg en eerbied te bewerken en te bewaren en om te zien naar alle mensen, groot en klein. In de naam van uw Zoon, die het ons heeft voorgeleefd en voorgedaan. En daarom zingen wij. Wij uit de Bijbel lezen en daarover nadenken, bidden wij om Gods geest. God van hemel en aarde, maak ons blij door het feest van kerst, door de rijkdom van uw woord dat om ons antwoord vraagt. Laat ons weten, voelen, dat u het bent die tegen ons zegt, hier ben ik. En verander ons door uw komst in ons midden, door hem, uw Zoon Jezus Christus, wiens komst wij vieren en gedenken. Kom daarom met uw Heilige Geest in onze harten en beziel, inspireer ons. Amen. Ik lees u uit Jesaja 11 en daarna zingen we daarvan. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Hij ademt ontzag voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een berin grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een stro eet rund, net een leeuw eet stro net als een rund. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet aan dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius van Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met zijn vrouw Maria, die zwanger was. Hij reisde van stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag aan van haar bevalling. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daar vandaan bracht de herders de nacht in het veld door. Zij hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond daar een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door een stralend licht en luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie een teken zijn.
Jullie zullen een pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld in een voerbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan, om te kijken met eigen ogen wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze dat zagen, vertelden ze wat hun was over het kind was gezegd. Allen die dat hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was voorzegd.
Er is helaas geen kinderdienst. Oh, maar jullie zijn al lekker bezig, zie ik daarachteraan. Heel goed, prima. Kom erbij als er andere kinderen ook willen kleuren. Lieve mensen, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie de andere evangeliën opslaat, zal ontdekken dat ze helemaal geen of nauwelijks een echt kerstverhaal hebben. Neem bijvoorbeeld Marcus. Zijn evangelie is waarschijnlijk het oudste van de vier. En hij wil mensen oproepen Jezus na te volgen. Dat Jezus geboren is, natuurlijk. Waar, dat vindt hij niet belangrijk. Het gaat om zijn daden. Bij Lucas is juist het geboorteverhaal de leeswijzer voor het hele evangelie. Wie het koninkrijk van God wil ontvangen, zal zich niet te groot moeten achten om een hulpeloos kind in de armen te nemen en te bedenken, dit kind is een teken van hoop. Nergens vind je zo expliciet de tegenstellingen tussen arm en rijk, groot en klein, als bij Lucas. Bij hem wordt nadrukkelijk gemeld dat wie het koninkrijk van God niet aanvaardt als een kind, er niet binnenkomt. In zekere zin moeten we het kind in onszelf terugvinden, terwijl we geneigd zijn om die onbewuste en afhankelijke fase te vergeten. Maar juist dat kleine, afhankelijke, is een teken van hoop. Lucas zoomt vanuit het grote Romeinse Rijk op in een stal in een klein stadje Bethlehem en de velden rondom, waar ruige herders overnachten. In dat grote Romeinse Rijk zetelt keizer Augustus. Het gehele Rijk moest worden ingeschreven. Dat geeft goed het totalitaire karakter aan. Wat die inschrijving dan is, is niet geheel duidelijk. Is het een volkstelling, zoals veel gezegd wordt? Dat lijkt niet zo waarschijnlijk, want het Romeinse Rijk had zijn administratieve zaakjes goed op orde en wist goed wie waar woonde. Het lijkt op een beschrijving van grond- en huiseigendom ten bate van een goede regeling voor de belastingen. Een soort kadasterbelasting. Maar duidelijk is in elk geval dat het om geld gaat. En dat heeft keizer Augustus nooit genoeg. Dat hebben al die totalitaire bewinden nooit genoeg. Dat is vandaag de dag nog net zo. Hoe melk je je bevolking het beste uit? Tegenover die grote naam in dat grote wereldrijk staan de namen van Jozef en Maria, de stal in Bethlehem en de velden rondom waar herders overnachten. En het lijkt duidelijk waar de geschiedenis geschreven wordt. Schrijver Gerard Reve schreef eens de volgende tekst voor de Zusters van Liefde. Zuster Immaculata, die al 34 jaar oude en verlamde mensen wast, in bed verschoond en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit of tegen dat het verkeer verspert, ziet 's avonds reeds zijn smoel op tv. Toch goed dat er een God is. Aldus Reven. Onze geschiedenis zou vanuit dat grote totalitaire wereldrijk komen. Onze geschiedenis wordt gedomineerd door wat Gerard Reven een ongewassen aap noemt. Maar de zuster die al 34 jaar verlamde mensen was, komt niet of zelden op tv. De geschiedenis lijkt niet geschreven te worden door Jozef en Maria. Het is maar goed dat er een God is. Want dwars door onze geschiedenis heen, waar macht, geld, gewin, het uitmelken van mensen, het mensen aan de kant schuiven zo vaak centraal staat, schrijft God zijn geschiedenis. En in die geschiedenis staat het kleine, het weerloze centraal. En omdat dat kleine, weerloze in onze geschiedenis niet of nauwelijks aandacht krijgt, noemt Lucas het voortdurend. Want daar gaat het om. God wil deze wereld omgekeerd. Aan de uiterste rand van dat enorme Romeinse wereldrijk wordt Jezus geboren in een stal in Bethlehem. Klein. Weerloos, onbelangrijk, maar juist daar gaat het om. En het grappige is dan, of het ironische, dat je bij de wijzen leest, en die komen op 4 januari langs, dat hoge, belangrijke heren als keizer Augustus en koning Herodes bang blijken te zijn voor dit kindje. Teken dat hun macht vooral gestoeld is op angst. Zolang ze iedereen onder de duim houden, desnoods met geweld, gaat het goed. Maar voor dit kindje zijn ze bang. Herders zijn de eersten die van de geboorte van dit kind horen. Een woord met een dubbele klank, want het liefst noemen grote machthebbers zich herders. Maar al in Ezechiël wordt gemeld dat je ook valse herders hebt. Het herderschap is het beeld van het ware koningschap. Een kudde bij elkaar houden. Ergens naartoe brengen. Onderweg op de kleintjes passen. Maar de herders die 's nachts de wacht hielden bij hun kudde zijn de gastarbeiders, de arbeidsmigranten van 20 eeuwen geleden. Mensen die het smerige werk doen, vuile handen hebben. Juist aan hen wordt het heil als eerste verteld. Een kind geboren in een stal, omdat er geen plaats is in de kavaluma, de herberg, het gastenverblijf. Datzelfde woord kom je tegen bij het laatste avondmaal, vlak voor Jezus' dood. Daar viert hij in een kavaluma met zijn discipelen die laatste maaltijd. Jezus werd geboren in een stal, omdat er geen plaats was in de kavaluma, het gastenverblijf, omdat zijn plaats is aan de onderkant van deze samenleving. Bewuste keuze van God. Hij die de eeuwen door aanbeden is in kathedralen en kerken, woont aan de onderkant. Zo wil Jezus koning zijn. Voor de minsten, geringsten, juist voor hen naar wie niemand omkijkt. Juist voor hen die in nederigheid hun werk verrichten, bijvoorbeeld voor de zuster die al 34 jaar verlamde mensen was, en bij die verlamde zelf. Daar wil hij gezocht, geëerd, gediend worden. Dat is de taal van Lucas. Een kind in een voerbak, het wordt wel 3 keer genoemd. Voor Jezus is alleen plaats aan de uiterste rand, aan de onderkant van dat immense wereldrijk. Maar zo wil God het, deze wereld omgekeerd. En dit hele gebeuren, vol contrasten, wijst al vooruit naar de weg die Jezus zal gaan. Zijn koninklijke weg, is het omgaan met mensen die in onze ogen helemaal niet koninklijk zijn. Met tollenaars, zondaars, hoeren, met zieken, met hen die niet meetellen. Voor iedereen schijnt zijn licht. Dat is de echte herder tegenover wereldleiders die zichzelf herder noemen. Jezus' koningschap is een dienend koningschap. Waar alle profeten, denk aan Micha, Jesaja, droomden van een wereld waarin wolven en lammeren samenweiden, waar zwaarden omgesmeed worden tot ploegscharen, waar de oorlog niet meer geleerd wordt, waar mensen niet meer opgeschrikt worden door het nieuwste onheilsbericht over tirannen en terroristen, heeft Jezus laten zien dat het kan en hoe het kan. Een bergrede vol woorden die hij zelf leefde, over vergeven en de eerste stap zetten, over ontwapenend omgaan met elkaar, over liefde, over samendelen, over gerechtigheid voor laten gaan boven het getop voor je eigen belangen, over door muren heen breken en grenzen overschrijden. Hij heeft het geleefd en mensen knapten ervan op, werden weer mens. Hij is er kapot aan gegaan, kapot gemaakt, maar het leeft. Hij leeft. De dood heeft niet langer het laatste woord, maar het laatste woord is aan het leven. Het brengt mensen in beweging, telkens weer, een beweging van hoop. Tegen de machten van angst en moedeloosheid. Een verzetsbeweging. Een vredesbeweging. Maar in onze wereld regeren toch tirannen. Is de angst toch nog koning? Wordt verzet in de kiem gesmoord? Heerst de dood toch nog volop het lijden? Ja, maar het begin is er en het komt goed. Al zien we het lang niet altijd, ik ook niet. Al worden we overspoeld door verdriet. We leven tussen Decision Day en Victory Day in. De strijd is nog niet ten einde. Er komt nog een heleboel, maar het eind is in zicht. Er is hoop. Tekenen van hoop. Maar die moet je zoeken in kleine dingen. In een kindje, in een voerbak. In de kinderen, denk aan de prachtige musical op 14 december. Wie het koninkrijk van God niet aanvaardt als een kind, weet u nog. Dat kleine moet u zoeken in mensen om u heen. In tekenen van hoop. Een open oog, een open oor, een hand op je schouder, een knipoog, een kaartje in de bus. Maar ook in een tiran die valt. In een akkoord wat toch nog gesloten wordt. In iets van recht en gerechtigheid. Het lijken druppels op gloeiende platen. Maar het is het begin. Onomkeerbaar is het. En het eindigt groots. Gods rijk van vrede en recht. Deze wereld omgekeerd. En aan ons de opdracht. Om niet bij dat kindje in de stal te blijven. Ook de herders gaan weer weg. Maar anders dan ze gekomen zijn, God lovende en prijzende. Aan ons de opdracht om deze boodschap van heil te verkondigen. Uit te dragen, uit te stralen. Aan ons de opdracht om onze handen uit de mouwen te steken en maar gewoon vrede te doen. Het is een werkwoord, een werkprogramma. Omzien naar mensen om ons heen, naar de zieken, de kwetsbaren, degenen die verdriet hebben, de rouwenden, de gevangenen, eenzamen, daklozen. En behoedzaam omgaan met Gods goede schepping, met elkaar en met zijn wereld. Want dwars door onze wereldgeschiedenis heen heeft God zijn geschiedenis geschreven. En die geschiedenis heeft uiteindelijk het laatste woord. Jezus zelf is daar het overtuigende bewijs van. Amen. Wij willen danken en bidden en sluiten ons gebed af met stil gebed en het gezamenlijk gesproken onze Vader. Goede God, wij danken u voor de komst van uw Zoon naar deze wereld als een klein en kwetsbaar kind, zo compleet anders dan we dachten. U komt niet in deze wereld met macht en kracht, met wapens, zoals wij meestal wel heersen, maar weerloos, dienend. Uw kracht en macht is uw liefde voor mensen. Wij danken u dat we weten mogen dat uiteindelijk de kracht van de liefde het zal winnen van de kracht van geweld en macht. Geef ons uw Heilige Geest, God, dat we vanuit die liefde leven en dat uitstralen naar mensen om ons heen. Help ons om een levende getuige te zijn van uw liefde voor mensen en open onze ogen en oren voor de mensen om ons heen. Geef dat de warmte van kerst ons hoop geeft voor morgen. Wij danken u dat wij in rust en vrede kerst mogen vieren, niet vanzelfsprekend in deze wereld. Wij bidden u voor uw wereld, waar de taal van de wapens spreekt en de taal van de liefde veel minder aanwezig lijkt. Geef ons de kracht om op te komen voor de zwakken, de misdeelden, degene zonder stem, voor de mensen op de vlucht. Geef ons de moed om er tegenin te gaan als mensen andere mensen uitsluiten vanwege geloof, ras, geaardheid, vanwege wat dan ook. Wij bidden u, God, voor alle slachtoffers van oorlog en geweld, voor de slachtoffers van honger en armoede, voor alle slachtoffers van natuur en ander geweld. Geef ons open oren om wat ongezegd blijft toch te kunnen horen. Geef ons open ogen om de ander te zien. Geef ons open handen om te delen met de ander. Wij danken u voor alle goede dingen die er zijn. Geef ons oog daarvoor. En wij bidden u vanmorgen voor de familie Baba Jans in Kampen. Dit is nu hun tweede kerst daar. Hoeveel zullen er nog nodig zijn, God? Wij bidden u voor hen die alleen zijn met de kerst en daaronder lijden. Wij bidden u voor hen voor wie dit de eerste kerst zonder hun geliefde is, of de zoveelste, maar wennen doet het niet. Wij bidden u voor hen die ziek zijn en het gevoel hebben dat dit wel eens hun laatste kerst zou kunnen zijn. Ontferm u over hen en over ons allen. En hoor ons wanneer wij in de stilte tot u bidden. En samen bidden wij het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van het boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij luisteren nog een keer naar Steenerewald. Van de gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken. Fijn, dat is mooi. Wij zingen staande, hoor de engelen zingen de eer en na de zegen nog het ere zijn God. Thank you. gezegende mensen mogen wij van hier gaan en kerst vieren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de kracht van de Heilige Geest is met u en jullie allen.
Geef u bij de uitgang een hand.